Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie.
If you train to learn, you learn to train. Dat is op zich de basis van heel Koekeroe geweest. Namelijk dat ik ging trainen en toen dacht, oh, je kan alles trainen. Niet alleen je spieren, maar dus ook je dankbaarheid en nou ja, gewoon je hersenen en zo. Dat is jouw tekst, Tabe. Ik vind het echt een mooie. If you train to learn, ik zeg hem gewoon nog een keer, you learn to train. Wanneer, want dat weet ik niet zo goed. Jij hebt een boek hierover geschreven, One Day. Wanneer speelde dit zich af? Wanneer, hoe lang is het geleden?
Nou, met het trainen was eigenlijk dat ik eigenlijk nooit ging trainen. Ik haakte eigenlijk altijd af. Ja. En toen ging ik op een gegeven moment mee met een vriendje kickboksen.
Nou, een vriendje, Waldemar Torenstra.
Oh, sorry, ja, Waldemar, ja. Nou, die is nogal groot ook.
Ja.
Dus dan moet je sparren en dat ging natuurlijk voor geen meter. Bij hem heel goed, maar bij mij minder. Dus toen dacht ik, shit, ik moet dat gaan leren.
Ja.
En dus toen gaandeweg ben ik dus gaan trainen en trainen. En toen leerde ik op een gegeven moment kickboksen.
Ja.
Maar ondertussen was ik dus al maandenlang, 3 keer in de week, stond ik te beuken en te knallen. En eigenlijk was ik helemaal niet bezig eigenlijk met de training zelf. Het was gewoon het leren van het slaan en het blokken. Dus op een gegeven moment dacht ik, jeetje, dit is eigenlijk wel briljant. Zo kan je dus elke week, want misschien elke dag sporten. Mm-hmm. Hè? Want dan combineer je dat eigenlijk gewoon, het trainen en het leren.
Ja.
En dat gaat inderdaad ook met heel veel andere dingen zo.
Nou, precies, want dat ben ik meer. Dat is gewoon. Het trainen zelf is het tamelijk ordinaire gedeelte. Of ordinair als in gewoon. Dat doen veel mensen. En dat is goed. En daar word je ook beter van. Dat is gezond en zo. Maar wanneer maakte jij de slag naar, hey, dit kan ik op meer vlakken gebruiken. En gewoon echt de persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Hoe lang is dat geleden?
Nou, dat boek heb geschreven. Dat kwam 2 jaar geleden in me op. Toen ik dacht ineens van, ik knipper 2 keer omhoog en ik was gisteren nog 30 en nu 44 en nu is 14 jaar voorbij. Wat is hier aan de hand? What the fuck? Sorry, maar als ik er nog een keer knipper, dan ben ik straks 60. En dan wil ik wel even zeker weten dat wat ik nu doe, dat is wat ik echt wil doen.
Je wilde het vooral voor jezelf vastleggen en de formule bouwen, zeg maar.
Nou ja, ik wilde niet 60 zijn of later dan pas na te denken over het leven van shit terugkijken. En denken, had ik hem anders gedaan? Een soort wakker worden feitelijk.
Ja.
Dus dat zeg ik ook in het boek. De beste manier wakker te worden of je dromen waar te maken is wakker worden. Letterlijk en figuurlijk. En toen ben ik gaan kijken van wat kan ik dan doen om die tijd te vertragen? Nou ja, de klok kan ik niet beïnvloeden, zeg maar. Maar ik kan wel zorgen voor vertraging van mijn tijdsbeleving. Ik kan kijken of ik zo lang mogelijk op de aarde kan blijven. Hè? Want ik dacht, het is wel een heel mooi gegeven dat je het leven hebt gekregen. En ik dacht, ik kan ook mijn uren per dag verlengen. Uren toevoegen door eerder op te staan. En toen dacht ik, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want dan moet je dus heel vroeg op.
Ja.
En daar komt een heel groot probleem eens bij kijken. Ja. Dat gaan we natuurlijk niet doen. En toen dacht ik, dan moet je, als je dan vroeg opgaat, dan moet je heel vroeg op. En dan heb je echt heel veel winst. Maar goed, krijg je het idee van, ja, oké, heel vroeg op, 4:30 of zo. Dacht ik, dat is wel echt een hele dikke tijd. Dan, als ik dat toch doe, dan heel vroeg. Maar ja, dat is voor de meeste mensen is het een krantenwijkgevoel. Of een goedkope vlucht naar Ibiza. Ja. 4:30 ga je echt niet voor je lol op, zeg maar. Toch? Dat is altijd gewoon de hel eigenlijk.
Ja. Ja, voor mij is het uitslapen, maar ik weet dat het.
Ja. Nou, dus ik dacht, wat kan ik dan doen aan tijd? En toen dacht ik, wat kan ik dan doen om te beseffen wat het leven, of ik echt doe wat ik wil doen? En dacht ik, ja, dan moet je dus luisteren naar je diepgewortelde verlangens. Wat je zelf echt wil, niet wat iemand anders wil. Dan wil je je krachten benutten, fysiek en mentaal. En je wil uiteindelijk waarmaken of afronden wat je graag wil. Want dat geeft ook een goed gevoel. Dus ik dacht, ik wil dus tijd toevoegen aan mijn leven. En ik wil maximaal leven, alles uit mezelf halen. En toen ben ik gaan onderzoeken. Toen had ik zoveel interesse ineens. Toen dacht ik, ik moet hier meer van weten. En toen heb ik een Harvard-professor erbij gehaald. Een cardioloog gesproken. Een psycholoog over hoe dingen eigenlijk werken. Ook in je hersenen. En waar je dan eigenlijk met name, daar een heel groot deel van het boek over gaat, een stuk Happy Chemicals. Waar je dan excited van raakt of niet.
We zijn al gelijk begonnen. Mag ik een applaus voor Tawe Ido? Of moet ik Ido zeggen? Nee, Ido, toch?
Ido.
Of Ido wel gewoon?
Ja, je zegt
het. Oké. Ik introduceer je toch even, want je bent op schrijversvlak nieuw.
Ja.
En je hebt een goede staat van dienst. 2 burn-outs, lekker.
Ja, top.
MAVO, HAVO, toen de universiteit, Yale, niet niks. Een start-up, beursgenoteerd, een natuur, gaan we het over hebben, maar ook een faillissement. Je was eerst single, ging naar een liefde en had gelijk 3 kinderen erbij, dat werden er 4. Je hebt 15 diëten gehad, 150 zelfhulpboeken gelezen, van Reewijk naar Fiji, alle drank en drugs geprobeerd. En toch, en dat herken ik heel erg, was er dat onbestemde gevoel. We hebben het net al even over hoe jij dus dat boksen maar een beetje verplicht ging doen. Hoe, want ik herken het heel erg, maar ik zou willen dat je ons ietsjes meer meeneemt naar dat onbestemde gevoel. Want je had je shit voor elkaar. Mensen, zullen bij wijze van spreken jaloers op je zijn geweest. En toch, wat is dat onbestemde gevoel?
Ja, het is toch iets dat je dus een verwachting hebt van iets wat je wil bereiken. Waar je denkt dat het een bepaald gevoel geeft. Ik noem het in mijn boek dat we bergen oprennen, zeg maar. En hopen dat op de top het eeuwige geluk ligt.
Ja.
En dat kan dus zijn, in een relatie is dan wel zo. Maar met heel veel dingen is het niet zo. Dan kom je boven en dan blijkt uiteindelijk, dan heb je eindelijk die nieuwe iPhone. En dan loop je de winkel uit en dan neemt het gevoel weer af.
Ja.
Na een week kijk je de nieuwe kleren niet meer aan, zeg maar, die je hebt gekocht. Dus heel vaak heb je dus bedacht iets wat je heel graag wil. Daar ga je dus voor, stop je heel veel tijd in. En toch levert het dan niet op. En ik heb best wel een hoop dingen achterna gechased die ik wilde bereiken.
Mm-hmm.
En dan had ik ze bereikt. En dan was het eigenlijk, dat gevoel was er dan heel even.
Yeah.
Het ging dan langzaam weer weg. En dan moet je weer het volgende doel. Ja, toch blijf je aan de gang.
Yeah.
Dan ben je dus nooit blij.
Nee.
Dus dat is eigenlijk een heel visueuze cirkel, zeg maar. Dat je denkt, oké, hoe kan ik dat nou stoppen? Want ik weet nu ondertussen echt wel dat je kan jaren wandelen in de bergen. Ik kan een nieuwe iPhone kopen. Ik kan private jets vliegen. Maar ik kan prijzen winnen.
Mm-hmm.
De meest geweldige familie. Dat blijft natuurlijk wel elke dag waardevol. Maar hoe kan je nou iets vinden wat je gewoon continu eigenlijk gelukkig houdt?
Ja.
En tevreden. Zonder dat je de hele tijd een nieuw doel wil stellen of hoeft te stellen. En toen kwam ik eigenlijk achter dat heel veel, dacht ik, gek genoeg eigenlijk, die nieuwe iPhone, die heeft, daar zit helemaal niks in wat in mijn lichaam komt. Ik injecteer die iPhone niet, dus ik koop hem. Dus, maar die doet eigenlijk iets wat al in me zit.
Ja.
Verhoogt een chemische dat substantie
gevoel
in mijn
lichaam. Ja.
Dus eigenlijk heb ik die hele iPhone niet nodig. Als ik nou kan bedenken dat ik die iPhone nodig heb, dan creëer ik eigenlijk hetzelfde gevoel. Dus nou blijkt zo te zijn dat je hersenen eigenlijk het heel moeilijk het verschil kunnen zien tussen of iets waar gebeurd is of dat iets bedacht is.
Eigenlijk niet, toch?
Nee, nauwelijks.
Ja.
Dus in principe, je weet met seks, je kan seks fantaseren heel leven. Je kan het echt doen. Hè? Dus dat geeft ook al aan, je hoeft het niet per se echt te ervaren. Dus dat heeft een aantal voordelen uiteindelijk. Als je naar de toekomst inkijkt, kun je al voorin gaan leven of iets de moeite waard is. Als je het echt beleeft. En je kunt ook dingen terughalen die de moeite waard waren in je leven, waardoor je eigenlijk nu ook weer heel het goed voelt. Dat is een heel mooi moment, vind ik, eigenlijk met Building Memories in mijn boek. Van mensen een hele dag bezig om maar Building Memories. En dan ben je straks 80 en dan nog een minuut voordat je sterft nog even snel die miljoen of miljard momenten terugdenken. Dus ik dacht, eigenlijk moet je dat gewoon elke dag zien te doen.
En dat kan. Jij noemt het, en dat vind ik gewoon lekker, want ik hoorde dat iemand bijna op een kermis schreven, het Pleasure Center, mensen. Het is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Unlock het, spaar ze allemaal. En dan hebben we het over wat jij in je boek de hele tijd de Happy Chemicals noemt.
Ja.
We gaan ze toch even, zonder het heel technisch te maken, te benoemen. En ik denk dat iedereen ze wel kent, of in ieder geval ervan gehoord heeft. De afkorting DOOS vond ik heel, die ken ik nog niet.
Ja.
Dopamine, wat is het, oxytocine?
Oxytocine
natuurlijk.
Serotonine.
Precies, serotonine en endorfine.
Ja.
Nou, laten we ze toch even allemaal, want jij hebt er echt wel verstand van gekregen in ieder geval. Even ze allemaal langslopen. Dopamine, dat is toch wel waar we allemaal een beetje aan verslaafd zijn.
Ja, met dopamine is eigenlijk het mooiste gegeven eigenlijk wat ik heb ontdekt. Is dat, en dat heeft pas een wetenschapper van Yale ook bewezen. Dat we de misverstand van dopamine is dat we denken dat het een reward drugs is. Dat we denken, oh, zodra je dus die telefoon hebt of die nieuwe baan of die auto, dan krijg je dus dopamine. Maar dopamine is niet een per se reward drugs, het is veel meer motivatiedrugs. Dus op het moment dat jij iets heel graag wil hebben, komt dopamine op en die motiveert jou om het te pakken. En van ouds vanuit de overleving is, als wij een banaan zien en je hebt honger, je bent dan bijna aan het sterven, dan de gedachte aan die banaan weet dat jij wil overleven. Dus ga je naar die banaan, klim je in die boom, pak je het. En als het moment dat je die banaan hebt, zakt je dopamine gehalte.
Ja, maar dat wil je dus wel. Maar tegelijkertijd is dat ook wel een contrast met wat je net schetst, dat je ook niet alleen maar doelen moet blijven stellen. Want dan ren je een beetje je eigen staart achterna.
Nou ja, je moet van tevoren kun je heel goed bedenken al. Kijk, je wil niet doelen achterna rennen die je niet had willen hebben.
Nee.
En je wil ook de doelen, het resultaat van het doel goed bedacht hebben, wat je gaat krijgen. En dat kan je heel goed bedenken.
Ja.
We hebben allemaal geen glazen bol, dus maar je kan wel bedenken ongeveer wat je gaat ervaren als je dat doel bereikt. Dus dat is met name waar het over gaat. Je wil je eigenlijk elke dag gelukkig voelen.
Ja.
En je hebt je chemicals beheersen, en zelf beheersen en niet iemand anders. En dat is eigenlijk het fundament van One Day. Dat je zorgt dat je 's ochtends... Kijk, als jij boodschappen gaat doen met een lege maag en geen boodschappenlijst, dan koop je alles wat je niet nodig had. En dwaal je een uur door die supermarkt. Dus feitelijk ben je dan hongerig. Je bent op zoek naar iets wat iemand anders heeft.
Ja.
Dus als je voordat je de deur uitgaat, eigenlijk je hebt je chemicals weten verhogen op natuurlijke wijze. En dat is de doos. En als je het op onnatuurlijke wijze doet, noemen we het de overdoos.
Ja.
Dan ben je versterkt.
Dan blijf je maar zoekende. Ja.
Nou ja, dan versterk je jezelf. En dan weet je in ieder geval dat je bent oké. Ik ben voldaan. En wat ik doe, dat doe ik precies omdat ik dat wil bereiken. Je hoeft je niet meer gek te laten maken along the way, zeg maar. Dat is waar het over gaat.
We gaan even naar de andere. Oxytocine. Dat kennen we een beetje van, aanraking en zo,
ja,
toch?
Ja, dat is liefde, aanraking, genegenheid. Ja. Ja.
Werkt het ook bij jezelf? Daar lees ik verschillende dingen over.
Oh, op jezelf?
Ja.
Nou, dat weet ik niet. Ik vind het sowieso lastig of het nou echt werkt met, je weet wel, met een hele dikke knuffel. Als je misschien verdrietig bent of iemand lang niet hebt gezien, dan voel je wel het fijne van de warmte. Maar ze zeggen, ja, met een handdruk of een aanraking. Ik vind dat wel heel erg, dat wel overdreven is.
Nou, we zitten wel in ieder geval in een tijd waarin, denk ik, bij menige mensen de oxytocine wat laag is.
Nou,
we
hebben op een soort strafkamp gezeten.
Ja.
Betreft, zeg maar, toch?
Ja.
De oxytocine dieet.
Ja, ja.
Als het over aanraking gaat.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk ook over de gedachte van warmte, zeg maar, en liefde. Dus het is, neem even, als je nu dankbaarheid gaat oefenen of gratitude gaat doen, dan boost je ook oxytocine. Alleen wat heel veel mensen niet weten, dat 70% van je herinneringen zijn emoties en de rest is feitenkennis. En als ik jou overdag vraag, goh, wat ben je nou blij mee? Wat was een mooi moment? Dan zeg je, ja, dat was die vakantie met die en die. Ja, en dat was toen daarheen. Nou, allemaal feiten, maar dat voel je niet.
Nee.
Want het moment is er niet. Je bent druk, je zit met je hoofd met alle andere dingen. Dus je komt, die oxytocine wordt helemaal niet aangemaakt. Dus je kan wel in je hoofd de feiten opnoemen, maar dat gevoel is er niet. Dus wat je wil is je eigenlijk zelf in de staat brengen waarbij je eigenlijk heel veel voelt. En waarbij je herinneringen diep, hoog op de, moet ik zeggen, bij de oppervlakte liggen. En je emotie hoog is. En dan nadenken over de dingen waar je heel blij mee bent. En met de dierbaren. En daar maak je zelf ook heel veel oxytocine mee aan.
Ja. Ja, dat vind ik heel mooi. Omdat jij gewoon ergens, en dat leest ook lekker. En dat is ook wat ik nu zie. Juist al eigenlijk in een aantal opzichten ben je gewoon een snelle jongen, zal ik maar even zeggen. Maar ja, je ontkomt er niet aan dat het uiteindelijk gewoon wel weer heel erg back to the basics gaat. En je toch een soort halve monnik wordt die heel erg dankbaarheid promoot. En gelijk heb je, hoor.
Ja.
Maar vond je dat lastig? Want dat proefde ik soms een beetje in het boek. Dat je dacht van, kut, eigenlijk wil ik, ja, weet je, er kleeft veel aan.
Nou, omdat ik niet per se zo'n wereld in wil naar links of naar rechts.
Nee.
Maar dat is het meer, snap je? Dus ik vind het belangrijk om te doen het voor mezelf. En ik heb een boek geschreven en dacht, hey, ik heb letterlijk ik heb ontdekt eigenlijk hoe die hersenen werken. Mm-hmm. Dus het is bijna de gebruiksaanwijzing van hoe ons lichaam, hersenen werken.
Ja.
Ik wist dat
heel
dus
feitelijk.
Niet.
Nee, precies.
Dus het is dat.
Maar hoe, want hoe ga je nu je voor jezelf een formule hebt bereikt en die ook deelt met anderen, maar hoe in jouw dagelijks leven, hoe doe je dat met dankbaarheid? Heb je daar wel vaste momenten voor?
Ja, de dag begint eigenlijk om dan 4:30.
Ja.
En wat ik al zei, wat je wil is jezelf eigenlijk in een fysieke staat brengen waarin je ontvankelijk bent voor gevoel en emotie en focus. Nou, dat blijkt dus een deel in je hersenen te zijn. Maar dat staat niet standaard aan.
Nee.
Dus wat standaard aan staat, noemen ze ons default mode network. En dat is misschien wel een van de grootste uitvindingen, vind ik. Dat is de stand die, dat is eigenlijk je radar. Dus omdat je wakker wordt, is dat je software die je van huis uit mee hebt gekregen. En die scant automatisch de omgeving, die zelfreferent. Dus die bekijkt de andere plekken, andere mensen. En die scant gevaar. Is er wat te eten? Zit er een leeuw op de, is hier gevaar? Nou, eigenlijk is dat heel functioneel voor het overleven. Maar is het desastreus voor geluk of innerlijk geluk of naar jezelf kijken? Dus het blijkt eigenlijk te zijn dat je een naar buiten gericht netwerk hebt dat standaard aanstaat. En er is een intern gericht netwerk. Het moment, en wat je ook kan zeggen is dat het buitengericht netwerk is eigenlijk, dat is die activiteit wordt gemeten als je heel druk bent. Dus je heel veel dingen waarneemt. En als je helemaal begint, dan gaat het steeds meer aan. Dan kom je eigenlijk niet meer terug in de rust. Dus het moment dat jij wakker wordt de dag en die begin je voor de buitenwereld, dan staat het netwerk al aan naar buiten. En dan ga je op je telefoon, je krant, je kinderen, het werk. En dan ben je eigenlijk al verdwenen.
Maar hoe fucked zijn we dat gewoon dus eigenlijk, nou ja, je zou kunnen zeggen onze intuïtie of de default mode network, dat dus niet oké is.
Ja, ik heb ook ontdekt bijvoorbeeld wat apart is. Dus die neurologen die weten hoe dat zit. Dat er een default mode network is. Ja. Dat de tegenhanger de task positive network is. Maar eigenlijk is het gewoon focus op de buitenwereld. Totaal extrinsiek. En het andere is intrinsiek.
Mm-hmm.
Dus maar we beginnen eigenlijk tussen intrinsiek en extrinsiek in. Dus als je eenmaal weg bent, kom je bijna niet meer terug.
Nee.
Dus of je een Red Bull opdrinkt en dan vervolgens je hartslag hebt.
Ja, precies. Dat
lukt dus
maar
niet.
Maar dat is toch... Ja, ik bedoel,
ja, dus als je wakker wordt voor de buitenwereld, dus je werkt dus voor een externe impuls, dan ben je al weg in dat netwerk.
Ja.
Als je dus daarvoor wakker wordt, voor jezelf, en er is niks te doen, dan kan je eerst de kans om naar dat andere netwerk te switchen. Klinkt allemaal heel vaag, maar het is eigenlijk heel simpel. Dat is het moment om het te doen. En Johan Cruijff zei ook altijd toch, er is één moment om op tijd te komen, anders ben je te vroeg of te laat.
Ja.
Maar dat is met dit ook zo. Dus daarom moet je eigenlijk om 30:30 op. Omdat je dan je laagste hersenactiviteit hebt. Maar die neurologen, net als cardiologen, die weten heel veel van de hersenen. En die weten of de cardiologen van het hart.
Ja,
ze zijn niet gemaakt. Dus ze doen niet hun beroep om in de marketing consumenten te informeren.
Nee.
Dus de enige die wat vertelt over je hart of de hersenen zijn, is de hersenstichting of de hartstichting. Van pas op, als je oud wordt, kan je een hartaanval krijgen.
Ja.
Maar nooit op jongeren gericht om uit te leggen hoe het echt werkt.
Hoe je het als een tool kan gebruiken. Ja.
Ik wist ook niet dat je hart x aantal hartslagen had en op is op.
Dat wij veel te snel ademen.
Nee, met ademen, maar gewoon als je dus je hebt, ieder mens heeft een x aantal hartslagen.
Ja.
Dus hoe hoger je hartslag je in principe kan vertrekken. Denk je, dat kan toch niet waar zijn? Dus dat het zo simpel is. Waarom weet ik dat niet? Waarom wordt dat niet eerder verteld?
Nee. Maar je bent er niet, dat is eigenlijk, ik hoor wat je zegt, maar ik vind het gewoon zo heftig. Kijk, wij zijn hier nu heel erg mee bezig, bewust van. Maar ja, het merendeel van de mensen is wel, is gewoon bezig met de buitenwereld. Dat wil ik zeggen, dat vind ik gewoon zo fucked.
Ja.
Ik sta gewoon heel positief in het leven. En ik geloof ook dat elk signaal wat je krijgt van je lichaam of zo, dat ergens goed voor is. Maar ik vind het wel verneukeratief dat de default mode eigenlijk dus niet oké is.
Nee, feitelijk het gevaar en het eten is al voor gezorgd. Zeg maar. Hoe hebben we niet meer nodig?
Dat hebben we niet meer nodig.
Maar ja, niemand heeft het mensen verteld. Dus het is ook als een neuroloog van Harvard het vertelt op TEDx, dan kijken er 1000 mensen naar. En het is super interessant. Maar mensen denken, die gast, sorry, dat leuk die wetenschap, maar ik ben wie ik denk dat ik ben. Ik heb ook altijd gedacht, wat ik denk is wat ik ben.
Ja, exact.
En toen ben ik aan het uitzoeken van, ik ben... Dat, als dat niet waar is, dan ben ik dus gek.
Ja.
Dat kan niet waar zijn.
Dat is toch?
Ik dus gewoon schizofreen.
Was dat bij jou ook Eckhart Tolle of zo? Want dat was bij mij.
Dat helpt dan allemaal mee, zeg maar. Even met dat je gedachten moet stoppen, want die hebben geen zin. En toen dacht ik, dat is wel grappig eigenlijk. Ik heb iemand anders, Sadhguru. Die beschrijft eigenlijk nog wel beter. Kijk, in principe heb je dus. Je kan op 3 dingen vinden. Je hersenen kunnen iets vinden. Hè? Ik vind dit boek, ik vind dit glas, ik zie jou. En dan gaat je analytische brein, je hersenen, je denkbrein, gaat daar wat van vinden. Die dat, zie zo, Rutte dit, Kim Kardashian zus, allemaal belangrijk, bladibla, allemaal processen. Maar er is ook nog iets wat jij zelf vindt, zonder dat je daar je hersenen, je analytische brein voor nodig hebt. En dat is ook iets wat natuurlijk wat een ontdekking is.
Mm-hmm.
Maar daar kom je niet zomaar zelf in de basis achter.
Nee.
Ik heb het eigenlijk met toeval ontdekt, omdat ik gewoon ben gaan, ik dacht, ik ga gewoon om 4:30 op, ga ik super vroeg op, en dan ga ik ademhalen, en dan ga ik een paar dingen doen. En toen kwam ik op een gegeven moment achter dat ik in een staat kwam die werkte, zeg maar, voor mijn eigen gevoel. Dus ja, het is, je wilt dat iedereen natuurlijk bevrijdt, bij wijze van zijn bevrijding kan trainen, dat je gaat doen. En daarom zeggen mensen ook vaak met mijn boek, maar moet ik dit dan mijn hele leven doen? Dan zeg ik,
One day, hè?
One day, ja, Probeer
het een dag. Dat is supermooi. En ik ben blij dat jij die tools geeft. En laten we hopen. En ik ben ook zelf wel positief gestemd dat we wel naar een wereld toe gaan waarbij die kennis in ieder geval veel beter verspreid zal worden.
Nee, ik had natuurlijk, ben bijzonder dankbaar en ik heb geluk gehad met mijn uitgeefster dat die het zag al, moet zeggen, die geloofde het voordat ze het zag.
Ja, precies.
En dat was dus al een jaar geleden. En toen kwam corona. Toen dachten we eerst, is dat wel of niet goed? En nu zeggen steeds meer mensen, we zoeken juist eigenlijk voor iets. Want juist wat er weinig in de buitenwereld gebeurt, ga je toch iets zoeken.
Ja.
En we zijn toch dus best verslaafd geraakt aan dat de buitenwereld ons maar het geluksgevoel geeft.
Absoluut.
Maar het is ook een heel eng gevoel, wat ik zelf dan ervaarde. Wel dat het loslaten van dat je dus het iets moet doen. Je denkt, ik hoef dan eigenlijk dus niks meer te doen. Het feit dat kan ik ook stilzitten, hetzelfde oproepen. Dat is best een gek gegeven.
Ja, dat is een heel gek gegeven. Dat voelt bijna onnatuurlijk. Terwijl het veel natuurlijker is.
Nee, ik kan het ook moeilijk uitleggen. Mensen, maar 4:30 op, dat is toch een straf. Ik zeg, maar als ik dat als een straf was, zou ik toch niet elke dag 4:30 op gaan staan. Nee. Dus, dus het is uiteindelijk het beheersen van je chemicals eigenlijk om je eigen staat te bepalen en te beïnvloeden. Want feitelijk is geluk heel simpel. Het is gewoon een gevoel. Toch?
Geluk is welzijn, is hormonen, zeg jij.
Ja, geluk is eigenlijk gewoon een gevoel. Ja. Geluk van welzijn is bepaald door je happy chemicals.
Laten we die nog even over hebben, maak je zin af.
Nou ja, nee, dus die happy chemicals worden losgelaten, zeg maar, op basis van wat je denkt en wat je doet. Nou, wat jij denkt, dat denk jij toch?
Ik kan niet denken
wat jij denkt, bepalen wat jij denkt. Nee. Kan je beïnvloeden, maar jij denkt wat jij denkt. Dus wat jij doet, dat doe je ook zelf, toch? Ik heb geen mes, je wordt niet bedreigd. Dus in principe is er geen enkele reden dat jij niet comfortabel bent met je happy chemicals, je gevoelens. Dan heb ik het niet over helemaal uit je dak. Gewoon at ease, blij.
Ja.
En toch zijn er heel veel mensen die dus niet at ease zijn. Want die dus toch geen controle hebben over wat ze denken en wat ze dus doen.
En zich laten leiden.
Ja.
Ja.
Ja. Maar goed, dan kom je dus op de korte termijn kicks en de lange termijn geluk. Dat die korte termijn, dat is eigenlijk soms de overdose, externe prikkels. Die zorgen ervoor dat je van je doel wordt afgeleid, dat je denkt, hey, dit wil ik nu hebben. En uiteindelijk er met een kater vanaf komt, zeg maar.
Het vereist wat inzet, ja. Ik wil even voor, want we gaan de term happy chemicals vast nog vaker laten vallen. Laten we even het rijtje afmaken, want bij alles zit wel een verhaal. Doos dus, dopamine, oxytocine, serotonine. Daar zijn we.
Ja.
Serotonine.
Ja, het gevoel van belangrijkheid. Hè? Dus het posten dat je iets te geks hebt gedaan. De baan kunnen vertellen, erbij horen. Dus natuurlijk gewoon het mannetje, het baasje zijn of het vrouwtje. Gewoon je wil toch een soort van erkenning hebben, zeg maar. Daar is dat gevoel voor. Het is wel in principe een beetje de basisgelukschemical.
Nou, wat ik echt een eye-opener vond, wat ik nooit zo had gezien, is sowieso dat jij op een gegeven moment omschrijft van dat het ook een gevoel in je buik oplevert.
Mm-hmm.
Dus, en dat kan aan de ene kant zijn verliefdheid.
Ja.
De welbekende vlinders in je buik.
Ja.
Maar het zorgt er ook, kan er dus ook voor zorgen dat mensen gewoon een eetprobleem hebben.
Ja.
Omdat dan gebeurt er ook iets.
Ja.
En dan wordt het al wel eventjes een beetje aangemaakt.
Ja. Ja, dus ik zei van, het is niet verwonderlijk dat het heel lekker is om een volle pens te hebben.
Nee.
Dat 80% van je serotonineproductie vindt in je darmen plaats.
Ja.
Dus je gut feeling, zeg maar, komt ook ergens vandaan. Dus dat heb je nooit. Ja, ik wist ook niet dat. Ik dacht dat mijn hart hier zat eigenlijk. Ik wist niet dat het hier zat. Ik wist niet dat mijn hart een spier was die nooit moe werd. Ik dacht, hoe kan dat? Ik weet heel veel van LinkedIn en van Instagram, maar ik wist dat soort dingen niet. Denk je, ben ik blij dat ik het nu heb ontdekt. Zeg, en niet pas op allerlaatste moment. Ja. Of nooit. Hè? Dus je denkt toch. En dat heeft dan te maken met die default mode netwerk, dat je standaard zo aan het waarnemen bent. Je senses aanzet om alles maar naar binnen te halen en te processen. En en er komt ook veel op ons af. Hè. Het is ook niet zomaar wat. Want het is, kom uit de marketing, doe het eigenlijk niet anders. Om mensen gewoon maar zaadjes in de hersenen
te planten. Ik vind het grappig hoe jij de afkorting social media SM heel letterlijk neemt. Qua dat het gewoon fucking pijnlijk is.
Ja.
Dat het gewoon ons pijn doet.
Ja.
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 Maar het is ook mooi.
Ja. Maar die torture is uiteindelijk het gevoel wat je krijgt. Net als dat roken. Bij elke hijs denkt je lichaam dat je stikt. Dus je maakt stress aan.
Ja,
en op een gegeven moment stress is ook een vorm van energie. Omdat je kan vluchten. En dus je raakt verslaafd eigenlijk aan dat stress. Dat die energie boost, zeg maar. Maar eigenlijk denkt je lichaam continu, ik sterf.
Dit is wat roken is.
Maar met social media is het ook. Dus als je niks voelt, je verveelt je. Je swipet de dingen en je gaat sowieso wat voelen. En dat is eigenlijk, dat is er zo SM aan. Want het geeft vaak helemaal niet zo'n goed gevoel.
Nee.
Dat is vaak pijnlijk.
Ja, maar dat geeft wel een gevoel.
Ja, dat geeft
maakt
wel een gevoel.
Het stofje dus, aan.
Ja.
En daar gaan we voor.
Ja, precies.
Oké, we komen straks meer op voeding ook terug. En laten we de happy chemicals even afmaken. De E van endorfine.
Ja. Nou ja, dat is eigenlijk je kracht, je medicijn. Hè? Dus je hebt tegen de pijn. Dus in principe, alles wat sport en beweging is, zeg maar, maakt natuurlijk endorfine aan. Dus dat is op zich wel het meest bekende. Ik denk dopamine is wel bekend in de naam, maar eigenlijk wordt die heel vaak verkeerd opgevat.
Endorfine is ook gewoon wat we wel kennen, dat mensen hardlopen en de...
Ja, het beschermt je natuurlijk tegen pijn als je moet vluchten. Het zijn allemaal hele functionele chemicals. Uiteindelijk zijn stresschemicals ook heel functioneel.
Ja.
En wat wel mooi is, wat Wim Hof heeft bewezen ergens, dat je dus... Kijk, uiteindelijk je hebt niet alleen maar je happy chemicals nodig. Dat is leuk voor goed voelen en te chillen en op. Maar je hebt ook een paar stress chemicals nodig. Dus je wil ook adrenaline hebben.
Ja.
Of noradrenaline, want dat verhoogt je focus en je alertheid. Dus je wil, en dat doe ik 's ochtends eigenlijk om 4:30 met de reset bread die ik beschrijf in het boek. Daar boost ik eigenlijk. Je brengt eigenlijk eerst het lichaam in een soort stress en daarna duw je het gelijk naar beneden. Dus je hebt geen cortisol, geen langdurige stress. Maar je hebt maximale awareness en alertheid. En dan heb je eigenlijk ontspanning. En daar uiteindelijk met die ademhaling die je doet, komt ook endorfine vrij. Want het komt niet per se vrij omdat je hart loopt. Het komt ook vrij omdat je hart je ademhaling verhoogt. En dus dat is ook, vind ik ook, de kracht van het ademhalen. Is eigenlijk een soort vervanging voor sport.
Ja. Nou ja, vervanging. Ja. Het kan. Ik snap wat je zegt. Nou ja, laten we maar gelijk. Het is een vaste rubriek. Alleen in jouw geval is het ongeveer je boek. Een vaste rubriek is namelijk: hoe is je ochtendritueel? Ja, eigenlijk, dat is one day. Maak jij van de hele dag ritueel?
Ja.
Voordat we hem doorlopen, mondjesmaat. Ik bedoel, uiteindelijk kunnen mensen de echte diepgang natuurlijk wel in het boek vinden. Maar hoe ga je ermee om als het toch op welke manier dan ook even niet lukt? Ik vraag dit namens mezelf, omdat ik een redelijk strebertje ben en ook voor mezelf een heel erg ochtendritueel heb gebouwd. Maar nu merk ik dat ik soms ook moet omgaan met dat het toch even anders loopt. Vind ik lastig. Of gaat dat bij jou? Kan dat niet eens gebeuren?
Nou, jawel. Ik zeg het, ik heb geen contract afgesloten met iemand of zo. Geen werkcontract.
Nee, je doet het vooral voor jezelf. Ja, dat is ook de kracht.
Ik doe het voor mezelf. En het is nogmaals, het is dus zo verslavend. Daar wil ik wel even op inspelen over dat wakker worden. Zeg, want iedereen denkt, de 4:30, dat kan niet. Ik zeg maar, alles wat... Kijk, als je een kind als een kind zegt dat hij het niet lekker vindt zonder dat hij het geproefd heeft, dan zeg je zo, je moet eerst proeven en dan ga je daarna wat zeggen.
Ja.
Maar dat wakker worden, bijna niemand die ik ken, die doet het 4:30. Want ze zeggen allemaal, dat kan ik niet. Dus ze denken allemaal, ik kan het niet. Dat is mij veel te vroeg. Maar de grap is dat wat er gebeurt, is dat omdat de verrassing van wat er gebeurt 's ochtends bij mij zo groot is, je een enorme boost van dopamine en adrenaline krijgt. Dus als dopamine wordt niet verhoogd, zeg maar, op het moment dat er vaststaat wat de uitkomst van iets gaat zijn. Want dat vind je niet te spannend. Dus dopamine wordt gedaan met kraslot bijvoorbeeld, heb je heel hoge dopamine. Met alle andere dingen. Met drugs krijg je heel veel dopamine. Want de gedachte, wat het kan opleveren, is eigenlijk onmetelijk groot.
Ja.
Dus als je wakker wordt voor hetzelfde, je werk, je studie, je kinderen, elke dag hetzelfde, heb je eigenlijk helemaal geen motivatie om op te staan. Best wel triest gegeven eigenlijk als je het leven op aarde beschouwt. Dus je begint de dag zo. Maar dat had ik zelf op een gegeven moment ook onbewust. Ik was wel oké, maar ik voelde het gewoon niet meer.
Nee.
Op vakantie ben je altijd super blij. En dat komt dus omdat het open staat wat je kan gaan doen.
Ja.
En dus krijg je lichaam daar motivatie voor. Dus ik sla wel eens over, maar ik wil het eigenlijk altijd doen. En als het niet gaat, zit ik er niet gestrest in. Maar het is wel wat me... het gaat bijna vanzelf, zeg maar. Het is zo prettig.
Dus je begint, je wekker gaat om 4:30. En dan?
Ja, ik moet zeggen, in het begin zet ik wel die wekker. Maar op een gegeven moment, je hebt die wekker niet meer nodig. Nee. Het grappige is dat dit eigenlijk is het gewoon... Je gaat mee in een circadian rhythm. Dus de grap is eigenlijk dat je gaat gewoon mee...
Word jij zonder wekker nu 4:30 wakker?
Ja, ik word eigenlijk bijna zonder wekker wakker. Ja.
Wauw.
Dus en soms iets eerder en soms net iets later.
Ja.
Maar... Kijk, in principe is het dat de zon gaat, of de wereld draait. De zon komt niet op, maar de wereld draait. Dus dat was ook iets wat ik eigenlijk nooit bewust over was. De zon die komt helemaal niet op, de wereld draait.
Ja.
Maar goed, die draait al op het moment dat het nog donker is. Dus feitelijk, als je niks zou doen, je zou niks eten, drinken, whatever, gewoon wel tot mijn leven te blijven, maar geen chemicals of uppers of whatever nemen. Maar geen Netflix, geen series. En je gaat gewoon elke keer slapen. Kom je vanzelf in dezelfde routine, dat je rond die tijd opstaat. Dan ga je rond 9:30, word je moe en ga je slapen. Dat is ook, wij gaan er niet over. Het is niet dat jij denkt, nu wordt het s'avonds, nu ga ik melatonine aanmaken.
Nee.
En nu ga ik opstaan, ga ik serotonine aanmaken.
Allemaal
dat is allemaal je onderbewustzijn. Ja. Dat is allemaal dat je gekoppeld bent uiteindelijk aan de planeet die 24 uur cyclus heeft. Dus de cyclus is eigenlijk dat je melatonine afneemt en je serotonine omhoog gaat, dat is ook rond 4:30.
Hmm.
Alleen in het begin als je het doet, ja, dan ben je gewend om 's avonds laat naar bed te gaan. Ja. Nog een serietje erin, een flesje wijn. En dan word je natuurlijk niet wakker op die tijdstip. Nee. Dan is het een drama. Maar op een gegeven moment kom je er vanzelf in. Dat je, als je 4:30 opgestaan, dan slaap je natuurlijk ook eerder al veel beter.
Ja.
Dus,
nou ja, en wat ik, om gewoon even dat ochtendritueel af te maken. Dan sta je om 4:30 op. En dat leg jij technisch gezien, dat voelt een beetje te ver. Want het is fijner om gewoon met schemaatjes en zo te zien. Maar dat het, om te mediteren een veel betere tijd is. Dat heeft te maken met je hersengolven.
Ja.
Dan dat je dat 's middags zou doen.
Ja.
Nou, dat had ik nog nooit ergens gelezen.
Nee.
Ik bedoel, het voelde wel goed. En het is gewoon lekker, omdat je dan ook gewoon lekker rustig bent. De tijd voor jezelf en zo. Maar gewoon technisch gezien, is dat ook gewoon de beste tijd.
Ja. Ja, dus dat is in principe, als je mediteren is het hebben eigenlijk van één single thought.
Ja.
Dus mensen kunnen heel moeilijk over doen, is niks voor mij of whatever. Maar het is gewoon het hebben van één gedachte op zijn tijd. Dat is best prettig, want dan kan je heel goed goede beslissingen maken, toch? Dus een vrij goede beslissing als je er niet nog allemaal kinderen aan je kop hebt sturen en whatever. Dus je niet afgeleid bent. Dus als je één beslissing op zijn tijd wil nemen met al je focus en aandacht, dan wil je eigenlijk nul afleiding hebben. Maar als je dat zou meten, zeg maar, vanuit de neurologie is gemeten, dat de dus als het dan, dat heeft te maken met weinig hersenactiviteit. Dus je hebt niet tig gedachten, maar weinig. En de brainwave die daarbij hoort, dat is theta of alpha. En dat is de laagste brainwave, net als je wakker bent. Al het andere is beta, gamma, ga je omhoog.
Ja.
Dus dat is koffie, drinken. Zodra je al eigenlijk Instagram timeline opent, zeg maar, ben je al naar beta, ben je weg.
Ja.
Dus ik kwam ook achter hoe je komt zo diep, zo makkelijk. Het is een heel natuurlijk moment om eigenlijk in die alpha state te komen. Je hebt helemaal geen gevecht. En ik heb jarenlang wel meditaties gedaan, 's middags en vechten en niet aan niks denken en laat gedachten maar presteren. Ik zeg, maar ik wil helemaal niet aan niks denken. Kan het ook helemaal niet. Ik wil wel aan iets denken en dan wil ik daarna gewoon vol gas.
Ja.
En ik, wat is het toch moeilijk, joh. Ben je een 1/2 uur bezig om nou, dat komt weer in die Red Bull, zeg maar, gaan drinken om dan je hartslag te verlagen. Het is echt heel moeilijk. Dus ik snap ook niet dat mensen die met hun matje midden op de dag naar die meditatiesessies gaan. Denk, je maakt jezelf zo moeilijk.
Ja, het zal best een beetje helpen natuurlijk. Je zal echt rustiger van worden.
Ja, maar je gaat van 5 naar 4 of whatever. Ja. Maar dan nog, dan heb je eigenlijk, kijk, het doel wat ik erbij heb, is dat je je gedachten zo laag krijgt dat je dan uiteindelijk de kracht hebt om na te denken over dingen je wil doen. Dus alleen maar je brainwaves of je aantal gedachten verminderen is niet het doel.
Nee.
Je wil goede beslissingen maken, toch? Je wil goed voelen wat je wil doen. Dus het gaat met name ook over de kwaliteit van je denken eigenlijk. Over de belangrijke dingen. Nou, dan kan je denken, oké, mijn leven is belangrijk. De komende 4 jaar is belangrijk. Ik heb gedacht, weet je wat? Deze dag is het allerbelangrijkste. Dus, want ik heb niks anders eigenlijk, toch?
Nee. Dus wat heb je vanochtend bedacht? Weet je dat nog?
Nou, dan denk ik wel van, wat ik doe is, ik ga naar beneden, ik drink water, ik doe het licht aan, dan ga ik ook een ademhalingssessie die ik beschrijf.
Ja.
En dan begin ik even, hou ik even mijn hart vast, gewoon gevoel met je lijf. En dan bedenk ik de dingen waar ik echt blij mee ben. En waar ik dankbaar voor ben. En dat vond ik altijd een heel moeilijk woord. Want de eerste keer dat ik deed, dacht ik, nou, blij, ja, met Jesse en met de kinderen. Ja. En met de familie in mijn huis. Ja, de velgen van mijn auto en mijn horloge. De tweede dag had ik ongeveer een beetje hetzelfde. Ik, nou, ja. Dat hele dankbaarheid, sorry. Ja, ik ben nog helemaal niet dankbaar. Zo, dacht ik, dat is wel echt heel erg. En toen ging ik naar buiten hardlopen later. En toen zag ik ineens de gracht helemaal spiegelglad. En de zon kwam op. En ik dacht, jezus, dit is bizar mooi. En toen dacht ik, hey, oh ja, dit is dus ook. Mm. Dit is ook waar het over gaat.
De kleine dingen die je niet
die kleine
beseft,
dingen. Ja. En toen had ik ineens een waslijst met dingen.
Ja. Dus als we even, want op een gegeven moment, ja, je wil toch jezelf ook verrassen en verbazen. En dus niet elke dag weer met de
nou ja,
de
dan denk ik dus aan jou. Dan denk ik, hey, wat geweldig, wat bijzonder ben ik blij dat jij mij, dat je dat bericht zag. Want je had ook andere mensen kunnen uitnodigen. Nou, je hebt mij uitgenodigd.
Ja,
dat is dan heel, vind ik dan heel bijzonder, toch? En dan, dan kan ik aan voorbij gaan.
Ja.
Maar ik haal dat wel op.
Zoomen. Ja.
Dus dat gaat dan door mijn gedachten. En dan kan ik over nadenken hoe dat dan gaat zijn. Of,
Eén ding. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Vind ik een groot woord. Maar daar vind ik een tricky shit. Omdat ik daar zelf. Omdat het een grote valkuil voor mezelf is. Daarom sla ik daar heel erg op aan. Is dat jij zegt. 6 uur slaap is genoeg.
Mm-hmm.
En ik snap. En als je het leest. Dan snap ik ook dat ja, jij terecht zegt, als je gewoon maar goed slaapt, weet je wel, dan is dat veel belangrijker. Maar het is, ja, zeggen de slaapexperts, ik heb namelijk mezelf echt jarenlang voor de gek gehouden in dat ik heel goed kon tegen weinig slaap.
Mm-hmm.
Maar het is, er zijn heel weinig mensen die er, bedoel, die 7-8 uur, dat is wel echt het gemiddelde.
Ja, nou kijk, het is maar net ook wat je uitgangspunt is. Dat is één, zeg maar. Dus ik dacht, oké, ik ben op aarde om te leven en de wereld bestaat een paar miljard jaar. Voor ons en waarschijnlijk na ons. Dus die tijd dat ik er ben is hopelijk 60, 70, 80. Mm-hmm. Wow. Dan wil ik niet. Ik ben hier niet om te slapen. Ik ben hier om te leven.
Ja.
Dus slapen is een soort oplapmethode. Dat is feitelijk, zie ik als de shift tussen twee restaurants diensten in, zeg
de
maar.
Dwelpauze,
de dwelpauze van de schaatswedstrijden. Dus hoe groter de zooi die gemaakt is in de eerste shift, hoe langer er moet worden opgeruimd voordat de tweede shift klaar is. En als dat als de slaaptijd te kort is, dan heb je nog allemaal shit mee van de vorige shift in de nieuwe shift.
Ja.
En zo werkt het eigenlijk met slapen ook. Dus als jij je heel erg overload fysiek en mentaal, dan ben je 's nachts de volgende ochtend nog niet klaar. En dan heb je veel langer nodig.
Ja.
En dan klopt het ook dat je langer tijd nodig hebt om even de boel allemaal op te ruimen. Dus als je overdag grip houdt, zeg maar, over wat je binnen laat komen en hoe je je lichaam gebruikt, dan heb je veel beter grip ook over die slaap. Dus kijk, ik heb ook later gedacht, ik slaap zoveel. Dat je bijna de hele zin hebt ook om te slapen. Dat je moe bent, dat je ochtends denkt, oh, ik zou vanavond al in hebben. Ja. En dan begin je zo de dag. Ja. Maar als je een auto hebt, dat is een derde van de tijd. En als je auto een derde van de tijd in de garage hebt staan, dan doe je hem weg. Dan zeg je dat ding, dat deugt niet.
Ja, maar kijk, hier ben ik het dus echt niet mee eens. Omdat jij gewoon, nu, weet je, slapen is gewoon wel echt mooier dan een dwelpauze. Het is fucking geniaal wat er gebeurt. Ja. Terwijl je ze ligt te slaan. Nee, maar serieus.
Ja, maar je hebt niet meer uren nodig dan dat je 6 uur nodig hebt. Uiteindelijk heb
Oké, maar laten we vanuit gaan dat mensen hier gewoon redelijk bleu instappen en beginnen aan jouw methode. Dan heb je aan zich ook zoveel te verwerken. Als jij het hebt over je batterijen in het groen houden, wat ik een mooie vind, want dat kennen we allemaal van onze telefoon. Ja. Dan laat ik het zo zeggen. Maar dat is een kleine persoonlijke noot. Dan denk ik dat mensen in het begin echt wel beter even die 8 uur kunnen pakken.
Ja.
Om het allemaal.
Maar je kan ook 8 uur, je kan ook iets in naar bed.
Nee, zeker.
Dus je hoeft niet van mij. Het gaat om het opstaan en dan is het gevolg op een gegeven moment. Ja. Ik zeg ongeveer 10 uur. Maar je kan ook natuurlijk iets in naar bed. Ik kijk naar mijn slaapscores. Die zijn hoger als ik minder slaap en lager als ik wel.
Te veel slapen is ook zeker
dus
niet goed.
Het is ook. Kijk, ik merk ook als je veel doet, op een heel erg overload je hoofd, dan duurt het ook langer voordat je echt in diepere slaap bent.
Ja.
Dus de truc zit hem eigenlijk in om rond 10 uur te gaan slapen. Dan is uiteindelijk voor je hersenen uiteindelijk het beste moment eigenlijk om een bepaalde activiteit af te ronden. En dat zal je gaan ervaren. Ja, als je dat eenmaal ervaart, dan. Maar nogmaals, ik zet bijna de wekker er niet voor.
Nee,
dus ik ervaar gewoon dat dat eigenlijk is wat ik nodig heb. Uiteindelijk heeft je lichaam, dat heb ik wel. Je lichaam heeft eigenlijk nooit slaap nodig, maar met name rust. Dus het enige wat echt slaap nodig heeft, is uiteindelijk ook je bewuste hersenpan die je onder bewustzijn even met rust laat, zodat die ook even wat dingen kan
resetten en zo. Ja. Nee, dat is het. Maar minimaliseer slaap, maximaliseer bewustzijn. Het klinkt te gek. En dat is het ook.
Ja.
Maar ik zeg het vooral, ik roep dit heel erg tegen mezelf. Omdat ik gewoon ik deel volledig jouw mening.
Ja.
Maar ik weet gewoon wel dat ik gewoon 5 jaar van mijn leven, nu al vast heb opgesnoept. Omdat ik gewoon wekenlang te weinig slaap.
Maar heb je ook mega druk gehad.
Precies.
Dus en daar lever je in en te weinig slaap.
Ging ik ook
dus
niet.
Dus dat is natuurlijk echt roofbouw.
Ja, maar dus ik denk voor we zeg maar jouw staat bereiken, dat je dus echt al bij wijze van spreken nog in het groen gaat slapen, want dat is zoals jij nu je dag indeelt. Ja, dat zal even duren.
Ja. Nou ja, maar dan komt even een ander heel belangrijk mooi gegeven eigenlijk, ontdekking die ik heb gedaan. Dus één is de default mode network. Ja. Hè? Dus we hebben de stand A en B. We kunnen switchen van de buitenwereld naar de binnenwereld feitelijk. Focus intrinsiek of extrinsiek.
Ja.
En je hebt het RAS en dat noemen ze het reticular activation system. En dat bepaalt eigenlijk wat er wordt doorgegeven van je onderbewustzijn naar je bewustzijn. En je kent het misschien omdat je op het strand bent. En jij was trouwens voor mij, lag je op het strand boek te lezen. Dus dan begin je en dan hoor je allemaal kinderen. En gejank en een gedoe en geschreeuw. Ja. En de zee en je probeert te lezen. Het lukt niet. Op een gegeven moment dan, als je het echt leuk vond, dan raak je zo geconcentreerd.
Full focus,
dan lijkt het letterlijk, je zie je niks meer. Je hoort niks meer. Je zit helemaal in je verhaal.
Ja.
Dat is eigenlijk ultra focus. Dus het is niet zo dat die kinderen niet meer rennen en roepen en dat de zee niet meer beweegt en geen geluid meer maakt. Dat is dat je gewoon afsluit van de rest. Ja. Dus dat is ultra concentratie. En eigenlijk is het dan op dat moment zo dat je onderbewustzijn weet, oké, laat Giel even met rust. Die mag gewoon even bewust dat boek lezen. En we gaan nu niet allemaal dingen erin stoppen. Nou ja, dat is dus dat hebben we ontdekt, maar dat kan je dus ook instellen. Feitelijk is het zo dat op het moment dat je je hoogste vorm van bewustzijn hebt, dus waar ik net zat, 's ochtends vroeg, die ademhaling, denken, De netwerken wat je dan bedenkt wat belangrijk voor je is, dat geef je dan eigenlijk door tussen je onbewustzijn en je bewustzijn. En dat betekent dat de rest van de dag eigenlijk niet meer je onbewustzijn allemaal dingen aan het zoeken is en aan je aan het overdragen is, waardoor je overbelast raakt. En dat is vaak wat bij heel veel mensen last van hebben. Mm-hmm. Dus neem even een voorbeeld. Ik ga naar een winkel toe, ik weet niet wat ik wil hebben en ik ga rondlopen, dan komt er een verkoper en die zegt, hey, wil je dit, wil je dat, wil je deze broek, die schoenen? Zo, oh, is het. Dan word je gek. Dus als ik die winkel binnenkom, ik zeg, hey, heb je misschien een blauw t-shirtje? Soep. En je loopt er gelijk heen. Dus het is het instellen eigenlijk van het filter. En ik noem het in het boek de brain guard. Dus het portier eigenlijk van je nachtclub. Dus wij hebben een club. En we hebben een portier. En we willen een beetje een fancy club hebben. Dan is het handig om die portier te vertellen wat je nodig hebt. Wat hij wel in mag laten en wat hij niet in mag laten. Dus op het moment dat je dat niet met hem doorspreekt, heb je grote kans dat het natuurlijk allemaal tuig binnenkomt en dat het één groot drama is. Op het moment dat je wel even tegen die portier door zegt wat je wil hebben, dan laat hij de juiste mensen binnen.
Ja.
Dus dat heeft ook te maken met of ik 's avonds moe ben of niet. Heeft te maken, ik heb 's ochtends bepaald wat voor mij belangrijk was. En dus heel veel dingen die normaal wel die energie kosten, fysiek of mentaal, maar met name in dit geval dan mentaal, daar heb je bijna geen last meer van.
Nee, jij zegt ook, houd je geest kalm, volg je rituelen.
Ja, in die zin dat wel, want dan heb je daarbij sterk je eigenlijk in de dag.
Ja.
Nou ja, en wat een mooi gegeven is, is dat dus je hersenen zijn 2% van je totale lichaamsgewicht, maar verspillen 20% van je energie. Dan heb ik 20% van je calorie intake, wordt opgesnoept door je hersenen. Dus als jij eigenlijk gewoon de boel op open staan en je laat zeg maar iedereen maar een beetje pikken van jouw brain capacity, dan is het wel immens hoeveel energie je eigenlijk verspilt, zeg maar, zonder dat je het doorhebt.
Het is grappig dat jij dan net even die vergelijking met de club en zo maakt. Want dat is dus wel heel erg de wereld waar jij ook uitkomt. En ik moest heel erg lachen om hoe jij op een gegeven moment opschrijft van ongelooflijk. Iedereen ADE, iedereen ugly Christmas sweater, iedereen Fashion Week, iedereen vegan, iedereen Ibiza, iedereen Dry January, iedereen Lowlands, iedereen Alto en zo verder. Hoe... ze hebben er al mensen afstand van jou genomen. Of dat ze gewoon denken... Ja, nee, maar dat kan ik me voorstellen. Want het is
ik ben
wel...
dat ook, hè, overigens, iedereen. Ik loop natuurlijk
Maar goed, je hebt op een gegeven moment wel een soort koerswijziging gedaan.
En oh, zo. Ja, nee, ja. Nou ja, met name...
Zijn er mensen die denken, waar is de Tabo? Hier, kom vanavond, het lijntje
ligt
klaar.
Nog niet, maar misschien nadat ze nu mee hebben opgegaan. Dat ze misschien wel denken. Maar nee, niet zozeer met dit. Want dit is uiteindelijk iets voor mezelf wat ik doe. Dus ik zit er niet meer mee in de weg.
Nee, maar goed, en dat vind ik het mooie. Je pleit er wel voor. Dat
kan gelukkig nu. En dankzij Martien heb ik die kans gekregen in het boek te zetten natuurlijk. Maar in principe, met name, ik denk, stop met alcohol is eigenlijk een grotere change voor heel veel mensen dan zeg maar dit hele wat je zelf meemaakt. Want niemand kan toch voelen, snappen wat ik zelf beleef.
Nee, maar ik kan me toch wel voorstellen dat je als een soort ambassadeur ook wel met vrienden deze gesprekken bent aangegaan. Met je zou eigenlijk dit kunnen moeten willen.
Dat doe ik niet. Ik weet wel dat het je krijgt toch snel dit. Ik laat het liever mensen zelf ontdekken wat ze vinden of niet. En ik kan het ook niet veroordelen. Ik neem het alleen maar meer waar. Ik was meer verwonderd over dat ik zelf ook het hele tijd heb gedaan.
Ja.
En
laten we even naar het alcohol gaan. Want dat is dat. Ik moet zeggen, voor mij is dat gewoon nooit zo'n heel erg groot ding geweest. Ik had dat veel meer met blowen en zo. Dus ik snap wat je bedoelt. Maar jij las een column van Rob Hoogland. Toen hij nog column schreef. Een tijdje geleden, Telegraaf.
Ja.
Wat was de essentie van die column waarom het jou zo raakte?
Ja, ik heb het ook opgeschreven. Maar hij schrijft zo. Ik moet zo lachen dan sta je weer zaterdag met je brakke kop. En dan is was het dan gisteren? Ja, weer geraakt, jongen. Jezus Christus. Ja. En iedereen lacht dan mee. Met de hele groep allemaal. Lachen, want je helemaal naar de kloten was gisteren. Maar eigenlijk heb je dus gewoon je hersenpan verdoofd. Jezelf gemold. Je bent half niks waard. Het is eigenlijk best wel sad. Dat je dus, maar we hebben dus allemaal zo'n soort feest. Het is een soort... Dat is heel slim gedaan van Don Prion en Diageo en iedereen. Dat is echt briljant. En mijn beste meisje heeft er heel goed werk voor verricht. Omdat,
want die werkt in alcohol.
Die werkt daar, dus dat is natuurlijk super gedaan. Alsof dat dus het hoogste feestmoment
het compliment,
is. Eigenlijk is het dus gewoon verdoven van de hersenpan. Dus in principe, als je dus last hebt van je analytisch brein, dat is feitelijk, kun je het zien als een mes. Hè? Dus je neemt iets waar, je gaat het snijden. En ik vind ik van die politiek en de krant uitpluizen. En dan gaat je analytisch brein helemaal aan de slag en dan gaat het nadenken. Als je eenmaal dat ding in het motortje aanzet, zeg maar, dan krijg je op een gegeven moment koppen en dan kan je bijna niet meer slapen. Aan het eind van de dag ben je helemaal afgepst.
En dus?
En dan denk je, nu is me time. En dan lukt dat niet echt meer, want je bent aan het malen en denken. Dus dan wil je afleiding hebben. En alcohol is natuurlijk dan heel welkom, want dat verdooft uiteindelijk je bewuste geest. Dus ja, ik zie dat nu gewoon anders. Ik denk ook, ja, dat is gewoon een glas met... het is feitelijk ook gewoon de handsanitizer. Dat is...
ook alcohol, wil je
dat
zeggen?
Dat is natuurlijk alcohol. Ja, dat drinken ze in sommige landen. Ja. Maar ja, dat is feitelijk wat je hersenen in.
En dat werkt wel, zo simpel is het ook.
Het werkt voor verdoving heel goed. Ja. Ja, als je dat is wat je zoekt, dan ja. En ik zit nu even in een fase dat ik denk, ik hoef die verdoving er niet te hebben. Ik vind het prettig om even wakker te zijn en iets meer te beleven. Dus... ja, dus met alcohol is het wel zo, wat ik zei, dan weet je wel, sommige mensen denken, oh, nou, die nodig me niet meer uit. Want dan, ik denk dat het hun ook confronterend is of zo, omdat ik dan niet zou drinken.
Ja, maar je omschrijft ook wel hoe je gewoon, gewoon wel daar trucs voor kan hebben. Gewoon wel een glas aan kan nemen.
Ja.
Om het gewoon een beetje gezellig te houden, vervolgens geen slok te nemen. Maar dan kan je in ieder geval even proosten. En dan,
want ik begon met niet drinken. Dacht ik, nee, dat kan niet, joh, dat gaat nooit meer werken. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Dan ben ik saai en dit en dat. En dacht ik, ik ken iemand die dat dus wel doet. En super in de horeca en druk en hotelketens heeft hij. Die dronk zijn hele leven niet. Ik denk, hoe doet hij dat toch?
Ja.
Maar die neemt toch inderdaad gewoon, ja hoor, laat maar inschenken en geef het gewoon door. En dan gewoon alle discussie er feitelijk een beetje, laat het maar een beetje gaan, zeg maar. Snap je?
En hoe ver, gewoon nu als we gewoon kijken naar de afgelopen maanden. Hoe kijk, in de basis begrijp ik heel erg wat je zegt. Je hoeft niks aan jezelf toe te voegen om meer jezelf te zijn. Is voor mij een soort mantra om... maar dan merk ik wel, al bijna bij mijn groene thee 's ochtends, denk ik, ja, dit is toch een pepmiddel.
Mm-hmm.
Ja. Hoe sta jij erin? Wat gebruik jij nog...
Als pep.
Ja, om het zo maar te zeggen. Of waarvan je wel weet van ja, dat is... En het is niet... daarom noem ik het expres zo. Omdat ik gewoon inmiddels wel weet van ja... Hè, koffie doe ik dan echt niet meer. Dat heb ik al een tijdje naar gedaan. Ik was heel erg verslaafd aan de cola. Drink ik al maanden niet meer. Maar groene thee, daarom weet ik gewoon van ja, oké, daar ga ik mee akkoord. En dat vind ik ook lekker.
Oh, ja.
Hoe,
je weet zelf of je het neemt omdat je iets lekker vindt. Dat je weet wat je een soort kick nodig hebt.
Nou ja, dat laatste is wel degelijk een effect.
Ja.
Maar
feitelijk wat die koffie en die uppers doen. En dat geven uiteindelijk altijd ook weer een down. Want ze pushen eigenlijk onnatuurlijk omhoog. Dus ik weet gewoon met bepaalde ademhalingstrucken heb ik het binnen een minuut bijna hetzelfde level. Maar ik bedoel, ik zou me niet zo schuldig voelen over die thee.
Nee, het is niet om me schuldig voelen. Maar dat is zo...
Maar
ik wil meer...
Nee, maar soms kan het ook lekker voelen om iets te nemen... waardoor je even extra die chemicals door het geluid schiet. Of dat de adrenaline omhoog gaat. Maar in principe... ik zou het als je het gewoon functioneel kan bekijken... is het prettiger dan dat je eigenlijk niet over nadenkt.
Ja.
Wel dat het een soort dwangmatig iets is... waar je eigenlijk niet over nadenkt. Je neemt altijd maar die koffie... Wat schrijf ik ook in het boek met 's ochtends opstaan met water drinken. Je hebt de 6, maar sommige mensen 8 of 10 uur. Dus een vlucht van New York of LA achter de rug. Ja. En dan kom je op Schiphol aan en dan staat daar een espresso karretje. Je had aan boord niks te drinken.
Nee,
denk je dat niet, dan ga je niet espresso drinken. Dan wil je gewoon water hebben, liters water. Maar 's ochtends, we worden wakker en mensen gaan gelijk een koffie erin. Crazy.
Maar gewoon. Drink je koffie?
Ik drink wel koffie, ja.
Ja, precies.
Ik vind koffie ook heel lekker. Ik drink het een paar uur per dag, zeg maar. In een paar uur, zeg maar, van de dag.
En hoe zie jij daar voor jezelf een balans in? Kijk, ik ben dus heel extreem nu eventjes lekker met zo'n ritueel. Wat ik ook zeg, 's ochtends en zo. Maar ergens lijkt het me over een tijdje echt wel weer leuk... om gewoon bewust te denken... oké, vanavond ga ik wel even iets doen.
Nou ja, wij waren met oud en nieuw uit bij iemand een appartement... en we waren daarvoor nog in een club geweest. En dan ga ik gewoon laat slapen. Dan ben ik ook vroeg uit. Ja. Dus ik kan nog steeds s'avonds, ik kan nog steeds uitgaan en dingen doen. En als je dan, het is ook niet zo dat, nogmaals, er zit geen wurgcontract op.
Nee.
Dus het is gewoon uiteindelijk, wat vind ik dan, wat geeft het lekkerste gevoel? Waar word ik heel blij van? Dat is als ik dit doe.
Ja.
Dan zit ik gewoon lekkerder in de dag. En je kan het ook later doen op de dag. Alleen dan werkt nogmaals, dan is het effect gewoon eigenlijk al, momentum eigenlijk al voorbij.
Ja. Ik zei in de intro al, 150 zelfhulpboeken. Ben je nog steeds boeken aan het verslinden? Of heb je die tijd gehad?
Nou ja, dus met al dit zelf-development of zelf-discovery of boeken. Zo natuurlijk dat je het gebruikt. Met name als je zoekt naar een oplossing zoekt. Of een antwoord of een insteek of iemand die hetzelfde heeft ervaren.
Maar toch? Nu heb je formule gekraakt.
Nou, ik vind nog steeds heel veel dingen heel interessant. Ja, namelijk het hele neurologische eigenlijk wel is wel heel boeiend. Het is meer veel minder over de zelfhulp en de zelfmotivatie, maar het zit wel meer in dat vlak, zeg maar. De interesse in de stukje van die wetenschap.
Maar de vraag van mij, wat ik altijd stel, om 3 boeken uit te zoeken, was dus best een moeilijke.
Was niet de moeilijke.
Ja, was wel moeilijk om een keuze te maken.
Ja, zeker. Nee, ik had een papaya, zeker. Ja. Dus nee, ik had ook een aantal favorieten. Dus,
Ik vind het heel leuk. We hebben het hier van tevoren over gehad. En sindsdien zit het in mijn hoofd. Ik moet plassen.
Ja, ga maar. Ja.
Maar neem de luisteraar mee. Ik weet toevallig al welke boeken je doet. We hebben erover gemaild. Normaal gesproken weet ik het niet. Begin met boek 1. Ik ben zo terug.
Zal ik hem erbij pakken? Ja.
Blijf wel praten, hè?
Ja. Ben je er nog? Het eerste boek, en dat is even mijn favoriet eigenlijk, is van Tony Robbins. En dat heet Unlimited Power. Heeft iemand dat toevallig gelezen?
Nee?
Ziet er ook best wel ouderwets uit eigenlijk. Jullie kennen Tony Robbins waarschijnlijk wel. Mijn naam nu bekend. Ja, wordt ook een beetje gezien als de Emiel Ratelband. Emiel Ratelband werd wel eens met hem vergelijken vroeger. Maar hij is wel echt heel goed in staat om bepaalde denkprocessen en hoe je in het leven staat en hoe je je fysieke gestel, je denkwijze kan beïnvloeden. Dus als je je fysiek slecht voelt, dan heb je slechte gedachten. Dus heb je slechte gedachten, heb je slechte acties. En dan zijn de resultaten belabberd. En dan zeg je, zie je nou, het ging me toch nooit lukken. Dus in principe, iemand die ongelukkig is, of die net heeft gefaald, die staat er eigenlijk zo bij. Dus je zou ook kunnen zeggen, als je jezelf fysiek in een betere situatie zet, dan heb je ook uiteindelijk, is je fysiek beter, dan is je mentale kracht ook beter. En dan maak je betere keuzes. En dan zijn je acties positiever. En dan zijn je resultaten positiever. Dus daar is hij heel goed in.
Zou jij de Nederlandse Tony Robbins willen worden?
Nou, ik vind wel dat hij een heel moeilijk onderwerp eigenlijk heel praktisch maakt. Mm-hmm. Hij heeft zijn eigen manier, hij is heel erg rammen, heel erg dat. Maar hij weet het toch te realiseren. Kijk, uiteindelijk is het heel sneu dat mensen jarenlang in gedachtenpatronen hangen die ze beperken in wat ze zouden willen doen. Dus sterker nog, als jij in gedachten bent, dus in je default mode network, je radar, in de omgeving, van alles en iedereen wat vinden, dan ben je dus niet in jezelf.
Nee.
Dus je bent jezelf eigenlijk continu aan het torturen met uitkomsten van gedachten die allemaal negatieve gevoelens triggeren. En mensen komen daar niet uit. Want ze denken, ja, ik ben wat ik denk.
Ja.
Dat ben ik. En hij heeft dan, schrijft in een boek een mooi voorbeeld. Dan komen er dus mensen, die hebben allemaal, nou, die is super zielig. En die hebben jarenlang al, hebben ze hulp nodig. En ze komen ergens niet uit. En het is echt heel zielig. En dan komt hij binnen en hij scheldt ze eigenlijk helemaal vol. Maar vanuit het niks. Ineens, boom.
Bam, ja.
En die mensen schrikken zich helemaal kapot. En die denken, maar dat hele gedachtenpatroon, die hele hersenen is gewoon weg. Dat hele slechte, die hele slechte gedachten zijn gewoon verdwenen. Om even aan te geven, los van zijn methode, dat uiteindelijk, je kan dus van die gedachten af.
Ja.
Toch?
Als je dat, gewoon even een afleiding.
Ja, maar dat überhaupt weer even snappen.
Ja.
Kijk, als jij helemaal in gedachten zit, die wordt bijna aangereden door een auto, dan ben je ook ineens weg van die gedachten.
Ja.
Dus begrijpen ook dat je wel eigenlijk zelf in staat bent om je gedachten te kunnen veranderen, is natuurlijk heel krachtig. En dat vind ik, heeft hij heel goed, weet hij goed uit te leggen.
Ik probeerde net dus nog wel de gedachte dat ik moest plassen echt weg te halen. Maar,
ja,
dat,
nee, maar dan is het. Dat is altijd natuurlijk. Dus
vreselijk.
Dan moet dat gebeuren.
Dan moet dat gebeuren.
Ja.
En dat is ook gewoon omdat ik veel water drink.
Maar dat is zo mooi. Dat vind ik ook zo mooi met een ander boek wat ik niet mee kan nemen. Van Sadhguru. Ja, weet je, dat ademhalen mensen, ja. Je bent zo onbewust van. Terwijl als ik nu mijn hand op je mond hou, dan is het enige wat je nog in deze wereld wenst, is dat ik hem weghaal. Want je stikt, je bent gewoon klaar.
Ja.
Dus we nemen echt dingen zo voor lief die zo elementair zijn. En het is zo.
Klopt.
Dat is wel een heel bizar gegeven, ja. Dus zo gaat het ook met plassen, met eten. Uiteindelijk komen de belangrijke dingen wel vanzelf.
Nou ja, ik moet nu ineens denken aan. Ik heb een gekke ding gedaan in mijn leven. Maar ik ben een keer gewaterboard. Omdat ik wilde weten hoe dat is.
Oh, meen je niet. Ja.
En dat is dus ook zo dat je. Omdat je hersenen dan echt denken dat je verdrinkt. Wat gewoon helemaal niet waar is.
Ja.
Maar.
Ja.
Ja,
dat is het.
Ja.
Vreselijk lijkt
okay,
me.
Nog
eens wel interessant over dat we naar de wc gaan.
Ja.
Dat is iets van. Kijk, op een gegeven moment dacht ik, er zijn maar twee momenten eigenlijk op de dag dat ik bewust was. Zeg maar. Dat was of dat ik stond te pissen, of dat ik in mijn bed lag, zeg maar, als ik moest gaan slapen met licht uit. Had je dat net ook zo'n bewust moment?
Ik had
je
even
dacht van, oh ja,
ja, het is wel lekker, even met jezelf. Ik zat ook een beetje van het heel onbeleefd en zo, maar ik dacht ook even van, oké, gaat die lekker?
Even,
ja.
Dus dat zijn natuurlijke momentjes.
Ja,
maar,
true.
Ja, goed.
Tony Robbins, ja, duidelijk. Ja, fantastisch boek. Je bent eigenlijk de eerste die hem inbrengt. Dus ik ben blij dat hij in de boekenkast
Ja, dan ben ik ook heel blij mee dat ik hem neer mag zetten. Zeg ja. Maar. Dat is wel geweldig. Ja.
Want het is wel echt een classic. Ik moet zeggen, ja, dit is wel echt zijn klassiek. Je hebt ook nog Stap in je grootsheid.
Ja, je hebt Giant
Within. Ja, precies. Ja, ja. Die is dan misschien nog wat meer, wat ja. makkelijker, om het zo
ja,
te zeggen.
Ja, dit is wel NLP, maar dit, ja. dit is wel... Kijk, mijn grootste les die ik hieruit heb geleerd ooit, is dat angst over iets wat je nog nooit gedaan hebt, bestaat niet.
Nee.
Hè, dus je kan niet, als je iets wat je nog niet gedaan hebt, daar kan je eigenlijk dus niet bang voor zijn, want je hebt het nog nooit gedaan. En toch zijn we in ons hoofd zo sterk dat we dingen niet doen omdat we angst hebben. Dan hebben sommige mensen daar minder last van. Andere mensen hebben heel veel last van bepaalde angsten over dingen. Dus die vullen al in wat ze niet kunnen. En dat is eigenlijk zo'n beperkende factor in je leven.
Nou, dat sluit goed aan op iets waarvan ik nog zeker wilde benoemen. En dat ligt hier ook in het verlengde van. Dat jij heel goed omschrijft wat een negatieve gedachte is. Dat een negatieve gedachte eigenlijk een kopie is van een angstmoment om jezelf te beschermen.
Ja.
En dat vind ik weer heel positief. Dat je gewoon echt wel weet, dat soort gevoelens zijn er echt om je te beschermen. Ja. Dus zelfs negatieve gedachten zijn positief, zou je kunnen zeggen.
Ja, nee, die hersenen zijn dus echt in jouw dienst. Dus je bent niet je hersenen.
Nee.
Dus je bent dat niet.
Het is een tool.
Dat is een tool.
Ja.
En dus ik noem het ook eigenlijk mijn mentale en fysieke platforms. Ik wist al dat mijn lichaam allemaal elementen had en organen. En ik heb nooit bedacht dat mijn hersenen zeg maar uit meerdere platform bestond, en dat is dus zo. En die kun je aan- en uitzetten en die kun je zelf besturen. En dat voelt ook een beetje, daar kom ik zo op het boek met Daniel Kahneman. Je hebt in je hoofd ergens dat stemmetje wat de professor is, en je hebt die opportunistische sales boy or girl die alles aanpakt wat op hem afkomt, zeg maar. En die altijd te laat gaat en te veel en te ver. Maar dat stemmetje, je hersenen zijn gewoon die zeggen: hé, luister eens, als een gevaar is, dan moet ik even goed opletten dat die nog een keer gebeurt.
Ja.
Dus stel, ik heb het gevoel dat er wordt ingebroken. Dan denk ik volgende dag, shit, straks wordt er ingebroken. Heb ik nou wel de deur op slot? En heb ik nou wel dat op slot? En heb ik nou wel dat op slot? Misschien moeten toch de lichten uit. En dan voordat je het door hebt, zeg maar, blijf je eigenlijk een patroon van het verleden blijf je herhalen.
Ja.
En dan bepaalt eigenlijk het heden, sorry, het verleden, jouw heden.
Ja. Nou ja, je ging automatisch door naar het tweede boek.
Ja. Heeft hij het al ingestaan of niet?
Nee.
Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman. Israëlisch professor. En hij heeft, wat ik wel heel mooi vind, is de meeste onderzoekers die weten het niet, sommige dingen niet zo tastbaar te maken dat normale mensen zoals jij en ik het allemaal kunnen begrijpen. Maar hij heeft eigenlijk gezegd, je hersenen hebben eigenlijk twee systemen. Systeem 1 en systeem 2. En het systeem is sneldenkend en het systeem is langzaam.
Ja.
En het ene systeem doet gewoon aannames op heel snel. Van, oh, dat is die mag ik niet en die mag ik wel. En iemand anders. En het andere systeem is eigenlijk dat beredeneert en dat probeert rechte lijnen te trekken met meerdere meetpunten. En noem op.
Het is een beetje bewustzijn en onderbewustzijn,
Het
toch?
Is feitelijk een beetje het bewustzijn en onderbewust zijn. Maar het is uiteindelijk geen twee systemen. Het is eigenlijk gewoon, je bent gewoon bewust of je bent niet bewust. En als je minder bewust bent, dan ben je onbewust. Dus het is feitelijk het switchen tussen dingen. Dus als je heel veel data, laten we zeggen, een beetje vergelijkbaar met je darmen. Als je heel veel eten ingooit in je buik, dan is je maag het bezig om te verwerken. Dus als je heel veel data in je hersenen gooit, zijn je hersenen super druk. En dan kom je eigenlijk in brainwave beta gamma. Daar gaat dit eigenlijk over. Het snelle denken is daar. En dan maak je dus hele snelle afwegingen. Wat heel goed is. Weet je, wil je bier of wijn? Biertje, oké, maakt niet uit.
Ja.
Maar wat ga je komend jaar met je leven doen? Die wil je niet zo even zo tussendoor hebben bedacht. Maar we maken dus beslissingen terwijl we eigenlijk in het snelle denken staan. Maar beslissingen die eigenlijk veel te belangrijk zijn. Dus dat langzame systeem is eigenlijk de alpha, de theta wave. Die ik 's ochtends dan gebruik of benut, zal ik het zo zeggen. En dat is het systeem waar je dus met focus en goede aandacht even dingen wel overwogen kunt bedenken. De belangrijke dingen. En dat heeft hij heel slim gedaan. Want voor mensen is het soort van wel te snappen dat je een soort systemen hebt. En dan heeft er ook tekeningen bij, een soort poppetjes. En dan zie je ook die salesboy die de hele wereld gaat. Een soort poppen.
Nou, ook dat het gewoon goed is dat het alle twee in je zit.
Natuurlijk. En het is ook logisch. Want die snelle, eigenlijk is het de korte termijn versus de long term. Dus die ene maakt belangrijke beslissingen over de lange termijn. En die andere die wil die korte termijn kicks. Eigenlijk die chemicals.
Ja.
Dus die heb je ook nodig. Dus daar moet je ook gehoor aan geven. Dus het is net een beetje met die hersenen. Dat je wil elke dag happy chemicals hebben. Want zo zijn we gewoon gemaakt. We hebben dat gewoon nodig om te overleven uiteindelijk. Dus als je jezelf 's ochtends dat al kan verhogen, dan ben je eigenlijk al in een soort voldaan, rustig gevoel. En dan kan je over naar de belangrijke dingen.
Het geeft heel veel ruimte, ja. Ja, fantastisch boek. Echt goed. Ja, en wat is je derde boek? Dat weet ik even niet meer.
Nou, dat was het boek van Sadhguru eigenlijk. En dat gaat dus ook over de engineering. Dus als je dus feitelijk over je analytische brein, dat feitelijk niks anders is dan een mes. He, dus dat is gewoon een scalpel. En we hebben bedacht dat denken het hoogste is wat er bestaat.
Ja.
En feitelijk wil je dus even naar een staat toe, 's ochtends of een ander moment, waar je even niet hoeft te denken. En we vinden zelf dat niet denken heel lekker. Maar dat lukt ons aan het eind van de dag niet meer. Want dan is dat hele ding al helemaal opgewarmd, laat ik het zo zeggen. Dus we krijgen dat analytisch brein eigenlijk niet meer stil. Ja, wel met drank en andere dingen. Ja. Maar dat is feitelijk wat hij ook dat goed inzichtelijk maakt, vind ik.
Nou, ik vind het doet me denken aan een vergelijking die jij maakt. Je komt, hou je van Formule 1 of niet? Of is het, komt een paar keer terug?
Nee, niet bijzonder. Oh. Ik vind Max wel heel vet wat hij doet. En ik vind het ook wat gek. Maar nee,
wat ik een mooie vergelijking vind. Die gaat niet zozeer over Formule 1. Maar dat je wel de hele tijd je auto kan laten repareren. Maar op het moment dat je rijstijl gewoon belabberd blijft, heeft dat gewoon niet zoveel zin.
Nee.
Of althans, het is gezonde.
Ja.
Die vergelijking maak je. En dan komen we een beetje op het eten. Wat ik zeker ook nog even wil aanstippen. In een Formule 1 wagen gooi je gewoon de beste brandstof. Dus waarom doen wij dat niet met onszelf? Wat eet je op een dag?
Hoeveelheid?
Wat heb je vandaag gegeten?
Appels heb ik gegeten. Kwark heb ik gegeten. Kipfilet heb ik gegeten. Nog wat fruit, sla heb ik gegeten nog, radijsjes zelfs. Ja.
Top. Ja.
Ja.
Maar kijk, je hebt het erover, want als je zegt kip, dan weet ik inderdaad dat. Maar eet je nog rood vlees?
Nou, ik ben nooit zo mega van het rode vlees eigenlijk geweest ergens.
Nee.
Maar ik ervaar zelf niet zo heel erg wat mensen erover zeggen, van dat iets wat dat doet, zeg maar. Dus ik.
Nee, het is meer dat jij, en dat vind ik een goeie. En toen dacht ik ook, ja, ben je nou vegan of niet? Van als iets langer dan 3 uur moet verteren, dan is het niet goed.
Nee.
Nou ja, dat is dat woord gezegd.
Kijk, in principe wil je. Kijk, uiteindelijk neem je dat eten omdat je wil dat je lichaam er wat mee doet.
Ja.
Dus, want dat is feitelijk, als je heel helder wakker blijft, zeg maar, als we erover nadenken.
Ja.
Zelf, dat is feitelijk waardoor je iets eet. Want dat neem je op in je lichaam. En wat je niet kan opnemen, moet eruit. Dus je wil niet dat het proces veel langer duurt. Dan is je lichaam veel te lang bezig om iets af te breken. Dat kost je eigenlijk veel te veel energie. Dus als je even als je de Formule 1 wil winnen, dan moet je op alle details letten.
Mm-hmm.
En ik heb niet per se in het leven over winnen, maar gewoon het maximale uit je leven halen.
Ja.
Ik schrijf ook, laten we zeggen, dat je niet de Formule 1 wil winnen, maar je wilt het maximale uit dat team halen. Er is er maar één die wint eigenlijk altijd, toch? Maar de rest moet ook optimaal performen. Dan wil je op alle parameters op scherp staan. Dus dat geldt ook met het eten. Als je er dan heel kritisch naar kijkt, dan denk je, ja, je wil iets hebben wat je in je neemt, wat niet dus heel lang blijft rondzingen. Dat kost dus allemaal energie. En als je daar heel zuinig mee omgaat, dus ook met wat er in je gedachten komt, waar op een gegeven moment besteed je te lang aandacht aan, weet je, dat is uiteindelijk wat je. En met eten is het natuurlijk ook een beetje een valstrik. Het is zo goed verpakt. En ja, je eet dingen, mensen eten dingen waar ze eigenlijk geen bedoel meer voor hebben wat het is. En ook niet uiteindelijk wat het dan hier doet.
Nee, dat klopt. Nu je dit zegt, denk ik. Ik weet niet of je dat nog kan reproduceren, maar je noemt een aantal dingen echt zo bij zijn naam.
Ja, ik zei smeerworst is gemalen varken.
Ja.
En
ik vond ontbijtkoek, dacht ik echt, oké, dat hoef ik ook nooit meer.
Nou ja, ik ken wel eens mensen die het eten, dat noem ik een suikerstroopspons of zo.
Ja.
En
dat is wel wat het is.
Het is allemaal wat het is.
Dat is wel goed,
weet
hoor.
Je wel?
Het is omdat gewoon, de hele en, tijd te noemen voor jezelf.
Gemalen koe, weet je. Ja. Gewoon heel hard komen. Wat is prima wat het is. Dat is het. Weet je, dan gewoon geen bullshit zeggen wat het is. Dan kan ik alsnog kiezen of ik het wil.
Ja.
Maar het is het wel.
Ja,
dat is wel grappig hoor. Ik vind het zelf wel grappig om het te doen in de winkel. Om dan ik moet even. Wat is het nou eigenlijk echt? En dan ga ik het zo benoemen. En dan,
Een vaste rubriek. Ja, zie je wel, zijn lekker lang aan het lullen. Top. Een vaste rubriek is, en daar hoor. Ja, eigenlijk, seks komt niet ontzettend terug in jouw boek.
Nou, dat doe ik ook een hoop. Ik ben weinig over te. Nee, maar dat. Nou, ik dacht, is het relevant om het over te.
Nou, oké, laat ik ietsjes meer aan de voorkant gaan. Want dat. Kijk, ik vind het echt fijn. En ik denk dat veel mensen handvatten, tools nodig hebben. Nou ja, dat je omschrijft letterlijk. Doe één dag. Nou ja, dat wordt op een gegeven moment. keurig netjes uitgelegd hè, hoe je die dag moet doen. Maar hoe spiritueel ben jij eigenlijk?
Ja, ik denk dat ik wel spiritueler ben dan ik dacht.
Nee, precies.
Ik denk dan wel dat ik dacht, tuurlijk. Daar denk ik, zit ik wel 's ochtends, welk naampje dat ik wil geven, zit ik wel een uur met mijn ogen dicht, zeg maar. Mm-hmm. Als het begint.
En waar geloof je in? Een connectie met hoe omschrijf jij het voor jezelf? Hoe,
Nou, ik geloof wel dat er een energie is, zeg maar. Ook dat de wereld draait en dat is allemaal wel heel bizar, zeg maar. En ik geloof met name dat ik dus kan denken dat de energie. Ik heb wel met name waar ik in geloof is dat ik mijn gedachtes kan gebruiken.
Ja.
Dus in plaats van negatief, positief. Dus ik laat het gewoon elke keer 's ochtends positief. Ik doe gewoon continu, bedenk ik weer dingen of ik haal positieve dingen terug en dan voel ik het weer. En dan hoef ik het niet, dus om me, snap je wel, een gebruiksmiddel bijna. Een soort trucje, zeg maar.
Ja, maar dat is het.
En wat dat dan verder is, zeg maar. Ik weet niet. Ik geloof wel dat er iets van... Er is wel energie, zeg maar. Die is er.
Ja.
Maar er is natuurlijk meer dan dat je kan zien. Ik heb ook nooit zo beseft, eigenlijk met bomen ook. Dat schrijf ik ook in over natuurlijk dat ademhaling de enige functie is van je lichaam eigenlijk die je vrijwillig en onvrijwillig kan uitvoeren. Maar dat wat wij uitademen, dat is ook is waar bomen van groeien. Ik dacht, bomen groeien van de grond en het water. Maar die groeien dus helemaal niet daarvan. Die groeien, die halen hun massa uit de koolstofdioxide die wij uitademen. Dus er is natuurlijk veel meer tussen hemel en aarde dan we eigenlijk met blote ogen kunnen zien. Dus daar geloof ik wel in. Maar wat dat dan precies is, dat weet ik niet.
Nee. Dan ga ik de link leggen, want misschien is het voor velen vreemd. Maar dan kom ik namelijk automatisch op tantra. Wat zijn jouw ervaringen daarmee?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed om daar antwoord op te geven.
Nee.
Zijn. Ja. Ik weet niet of ik er zo diep in zit ook.
Nee, duidelijk. En hoe, want kijk, jij hebt het heel erg over... Jij, dat vind ik super mooi. Jij hebt op een gegeven moment besloten, dat is eigenlijk de basis van het boek. Oké. Kwaliteit, ik doe het verkeer nu even om. In kwaliteit wil ik gewoon mijn diepgewortelde verlangens gehoor aan geven. Ik wil mijn innerlijke, fysieke en mentale krachten benutten. En ik wil mijn dromen verwezenlijken. En als het gaat om de kwantiteit, wil ik mijn uren op aarde maximaliseren. Ik wil mijn jaar in mijn leven maximaliseren.
Ja.
En eigenlijk mijn tijd maximaal beleven.
Ja.
Hoe ben je bang voor de dood?
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dus ik vind juist ook... Ik moet zeggen, sinds ik het doe, denk ik... Nou ja, dit is part of a life, zeg maar.
Precies.
Dus het is ook gewoon... Dankzij de dood maakt het leven ook eigenlijk zo bijzonder.
Ja.
En dat is alleen zo bizar dat... Kijk, in principe hoef je ook niet bang voor de dood te zijn... als je hier met volle teugen aan het genieten bent... en het leven toch volledig benut.
Ja, precies.
Dus je kan alleen maar bang zijn voor de dood... als je denkt dat je het hier niet... ik weet niet, dat je toch niet tot terecht komt, denk ik.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk dat de dood... maar wat ik zelf ervaarde... want we weten allemaal wel dat we niet onsterfelijk zijn... maar we beseffen toch ook ergens niet dat we sterfelijk zijn...
Ja.
Dat lijkt me maar. Dus het ene weten we wel, het andere vergeten we de hele tijd. Totdat we weer op begrafenis zijn. Totdat we weer staan. En totdat er weer iets ergs gebeurt bij iemand om ons heen. Komt dat besef dan weer.
Ja.
Dus ik vind de dood, ik haal de dood eigenlijk best wel vaak terug. Want ik denk ook dat ik heel erg besef heb dat het leven eindig is. En daarom kan ik ook, daar denk ik dat jij dat ook ergens hebt. Dat je dat toch, dat moet je ervaren om tot zoiets te komen.
Geeft een goede drive ook.
Want als je denkt dat je nog 100 jaar of 200 jaar hier bent. Dan heb je minder urgentie. Op
maakt allemaal geen reet uit. Nee. En nog eventjes toch terug naar dat moeilijke wat we niet weten. Dus dat noem je dan automatisch het spirituele. Wat denk je dat het gaat zijn? Als je er wel eens over nadenkt.
Nou, ik denk dat het wel zijn bronnen van energie. Het is wel gewoon energie.
Ja, maar dus nou ja, oké. Tabe, de persoon, die zal er niet meer zijn. Maar wat...
Wat ik achterlaat dan?
Ja. Nou ja. Een boek, ja.
Ja, een boek en een verdrietig gezin. En...
Ja. Nee, maar wat gebeurt er daarna? Gaat de energie door in wat anders? Ja, het is allemaal... Ik ben gewoon benieuwd wat jij ervan denkt.
Ik weet het niet. Het is heel apart, ja. Ik weet het ook niet zo goed. Ik weet wel dat ja, je hebt dood. Dan heb je, zeg maar, leven. En dat is eigenlijk 24 uur per dag is je onderbewustzijn aan het roer. En dan heb je een deel van de dag, heel klein procent, maar 2 tot 5% is je bewustzijn. Mm-hmm. Dus dat is een heel klein momentje.
Dat kan je wel een beetje oprekken.
Dat kan je natuurlijk oprekken, dus dat is ook training. Dat is natuurlijk eigenlijk wat ik ook doe. Precies. Dus je kan het één dag doen, maar als je het vaker doet, rek je dat steeds meer op. Dus je bewustzijn op de dag wordt steeds groter en langer. Ja, en dan denk ik op een gegeven moment gaat alles wel uit. Dus die energie verdwijnt wel. En waar dat in gaat, ik heb geen idee.
Nee.
Maar ik besef wel, wat ik 's ochtends doe, is ook een bepaalde energie in mijn gedachten in me laten komen. En dan begin denk je van, nou, dan ben ik nog helemaal gek dat ik dit aan het doen ben. Maar goed, dan zit ik er zo diep in. En dan voel je je dus ook gewoon. En dan denk ik vooraf, ik ga straks niet lopen. Want dan gaat het stemmetje ook in mijn hoofd. Nog steeds.
Ja.
Ga niet naar buiten toe. Nee. Of het helemaal niet. Rot weer. En ga niet pijn in je been. En dan doe ik dat. En dan in één keer dan ren ik weer weg. Het is heel bizar. Dus er is feitelijk helemaal niks gebeurd. Het is alleen maar de power of thought. Zeg maar. Ja. Dat is dus een soort van energievorm.
Je schrijft dat je alleen maar in eerste instantie, en dat kennen we allemaal denk ik, dingen aan het nastreven was. Het nastreven van mijn dromen creëren, van mijn idealen. En eigenlijk nooit de tijd genomen om gelukkig te zijn met, nou ja, wat je nu bent. Ben je nu gelukkig?
Ja, ik ben nu heel gelukkig, ja. Ja. Ik was altijd wel in die zin gelukkig, maar wel heel veel aan het chasen, zeg maar, van de tijd. Dus heel veel tijd aan het wasten eigenlijk met dingen waarvan ik dacht, shit, als ik dit al eerder had geweten, dan
maar ja, dat heeft niet heel veel zin om daar
Nee, en de dingen die ik heb gedaan hebben wel op een bepaalde manier even het geluk gebracht wat ik dacht dat het gaf. Ja. En dan maar heel kort. Dus je kan het allemaal niet vasthouden, zeg maar. Dus alles wat extern is, dat hou je nooit vast. It's never yours. Dus je kan het even vast hebben, maar ja, die iPhone die gaat toch weer weg, zeg maar. Of die baan die gaat toch weer weg. Dus alles wat extern is eigenlijk natuurlijk een hele tijdelijke trigger.
Ja, ik ben vooral heel blij dat je de moeite hebt genomen om de informatie met ons te delen.
Ja, graag gedaan.
Ja, mag een applaus voor Tabe Eido. One day, voeg tijd toe aan je dag en leef maximaal.
Dankjewel, man.
Jij bedankt. Echt top.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry, maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via kukeru.nl/meditatie. Dus kukeru.nl/meditatie.